Goedemorgen.
Good morning.
Okay. Nou, ik wens jullie allemaal een goede jaarwisseling.
I wish every one of you a happy new year.
Oh,
yes.
And we're kind of on a message at a time of a big change of seasons in Israel.
De boodschap die we vandaag gaan horen gaat eigenlijk over een grote verandering in het seizoen van Israël.
It's a little bit difficult to prepare a message on the judgment of Israel during Christmas.
Het is een beetje lastig om vandaag een boodschap te prediken over de veroordeling van Israël terwijl we toch nog een beetje in de kersttijd zitten.
But did you know Micha?
Maar wist je dat Micha
has a scripture that is always in Christmas?
Heeft een Bijbeltekst die altijd ook genoemd wordt tijdens Kerst.
Does anybody know what that one is?
Weet iemand die Bijbeltekst?
Micha 5 vers 1.
Yes.
Micha 5 vers 1 wordt hier genoemd.
What does Micha 5 vers 1 say?
Wat staat er in Micha 5 vers 1? Wie weet dat?
Jesus was born in Bethlehem.
Jezus zal geboren worden in Bethlehem.
And that was some good news after a lot of bad news.
En dat was eigenlijk het beste nieuws wat we ooit ontvangen hebben na een heleboel slecht nieuws.
And as we come into contact with God,
en als we in contact komen met God,
we have to see life as he sees it.
Dan moeten we het leven gaan bekijken zoals hij dat doet.
There is really hard things in life.
Er zijn in het leven gewoon lastige omstandigheden.
And they all boil down to one thing.
En het gaat eigenlijk allemaal om één ding.
Sin.
Zonde.
And people that do not stop sinning.
En mensen die stoppen met zondigen.
And when warnings come, they don't listen.
En als er dan waarschuwingen komen, dan luisteren ze niet.
And we're gonna enter into Micha's world today.
En we gaan vandaag kijken naar het boek van Micha.
It has beautiful promise and comfort at the end.
Aan het einde van het boek Micha staan een heleboel prachtige beloften.
But he actually came to say, the kingdom is over, Israel. You didn't make it.
Maar Micha kwam eigenlijk om te zeggen van het koninkrijk is voorbij en jullie hebben het eigenlijk niet gehaald.
And it was a sad time for God.
En het was een hele sombere tijd ook voor God.
A sad time for Micha.
Een hele sombere tijd voor Micha die het boek schreef.
And a sad time for the people.
En een hele sombere tijd ook voor de mensen die in deze tijd leefden.
We want to begin.
We willen vandaag beginnen.
With the background.
Met de achtergrond van het boek Micha.
Israel had come into being as a nation 700 years earlier.
Israël was eigenlijk ontstaan als natie 700 jaar voordat het boek van Micha geschreven werd.
That was the time they stood before Mount Sinai.
Toen stonden ze voor de berg Sinai.
And Moses gave the law.
En toen heeft Mozes de wet ontvangen.
And they said, yes, we will be your people. We will follow the law.
En toen zei het volk van Israël van, ja, daar gaan we voor. Wij willen de wet volgen. Wij willen de wet gehoorzamen.
And they, through many ups and downs, went into the land to take Israel as their nation.
En door een heleboel hoogte, maar ook een heleboel dieptepunten, hebben ze uiteindelijk het land van Israël ingenomen.
Generations came and went.
Generaties die kwamen en ook generaties die gingen.
Finally, a king came.
En toen kwam er uiteindelijk een koning.
But he failed and had to be removed.
Maar die koning die faalde en die moest worden verwijderd.
That was Saul.
Dat was Saul.
Then a great king came, David.
Toen kwam er een geweldige koning en die heette David.
He was faithful to God.
En David was trouw aan God.
And he failed.
En hij faalde.
And he repented.
Maar David die bekeerde zich.
And God blessed him.
En God heeft David gezegend.
And then came the son Solomon.
En toen kwam de zoon van David, Salomo.
And he built Israel into a strong, prosperous nation.
En Salomo die bouwde Israël tot een geweldig groot en voorspoedig koninkrijk.
But he made alliances with foreign kings.
Maar Salomo die maakte overeenkomsten met andere koningen en andere koninkrijken.
And he married wives of those kings.
En Salomo die trouwde met vrouwen van die koningen.
And they brought their gods into Israel.
En toen kwamen er vreemde goden Israël binnen.
And God said, I need to give you a punishment.
En toen zei God, ja, ik moet jullie straffen.
And northern kingdom split off from Israel.
En toen spleet als het ware het noordelijk koninkrijk, dat spleet zich af van Israël.
And God said, I'm going to keep Judah as a place, a remnant, because of my love for David.
En toen zei God, ik bewaar Juda, omdat ik zo van David hield. Juda, die bewaar ik.
It had the temple.
En in Juda was de tempel.
And God lived there.
En daar woonde God.
And God sent prophets to the northern kingdom.
En toen stuurde God profeten naar het noordelijke koninkrijk, Juda.
Stop what you're doing.
Hou op met wat je doet.
What did they do?
Wat deden ze?
They made golden calves like the nations worshipped.
Ze bouwden kalven van goud.
And they said, that's the God of Israel.
En ze zeiden, ja, die kalven van goud die we gebouwd hebben, dat is de God van Israël.
And God sent prophets for hundreds of years.
En weer opnieuw, voor honderden jaren lang, stuurde God profeten om het volk te waarschuwen.
The great Elijah and Elisha.
Elia en Elisa waren daar twee van.
Many others.
En heel veel anderen.
And no change came.
Maar er kwam geen verandering.
Last month we heard about Amos. He was also sent to the northern kingdom only.
En vorige maand toen hebben we in deze serie hebben we gehoord over Amos, die ook gestuurd werd naar Juda.
And here comes Micah.
En dan komt hier Micha.
And it's a time of prosperity in both Judah and Israel.
En het is op het moment dat hij komt, is het heel voorspoedig in Juda, maar ook in Israël. Het gaat heel voorspoedig, het gaat goed.
Uzziah in Juda.
Uzziah in Juda.
Had been a great king that went 50 years, I believe, building fortresses and making Judah strong.
De koning Uzziah die was er wel voor 50 jaar. En die bouwde het koninkrijk op en die was voorspoedig.
At the end, he decided he wanted to also be a priest. And God gave him leprosy and removed him from the kingship.
Maar toen aan het eind, toen besloot Uzziah, ja, ik wil eigenlijk ook wel priester zijn. En toen besloot God, oké, ik moet je verwijderen van jouw plaats.
That actually meant he wanted all power. Power over the religious side and remaining king.
En dat was eigenlijk zo omdat Uzziah die besloot, ja, ik wil eigenlijk alle macht. Ik wil alle macht over het koninkrijk, maar ik wil ook alle religieuze macht. En daarom gaf God hem lepra en heeft hij hem verwijderd als koning.
But the prosperity was there even after he was removed.
Maar zelfs nadat hij verwijderd was, was er nog steeds heel veel voorspoed in Juda.
And after him came a horrible wicked king named Ahaz.
En na Uzziah kwam er een andere hele slechte koning en die heette Ahaz, ja.
And he shut the temple.
En deze slechte koning die sloot de tempel compleet.
Put idols on all the street corners.
En op alle straathoeken zette hij als het ware andere beelden neer, andere idolen neer.
But something happened when the prosperity came to both Judah and Israel.
Maar er gebeurde iets toen er zowel in Israël als in Juda heel veel voorspoed was.
Instead of being satisfied, the people became more greedy.
In plaats van dat ze bevredigd waren en blij waren met wat ze hadden, met al hun voorspoed, wilden ze eigenlijk nog meer. Ze wilden nog meer voorspoed, nog meer rijkdom.
And Micah was watching.
En Micha die bekeek dit alles.
And this is what we will see. The beginning of the prophecy, chapter 1.
Dus we gaan naar Micha 1.
Vers 2.
En daar staat, luister volken allemaal. Hoor aarde en wie haar bewonen, hoe God de Heer tegen jullie getuigen zal, vanuit zijn heilige tempel.
Now he begins, God begins as a courtroom. He's summoning people to the rechtbank.
God spreekt als het ware en hij zegt eigenlijk tegen de mensen van kom naar de rechtbank waar ik tegen jullie zal spreken.
And he says, I'm coming out of my holy place in heaven because I have to talk seriously with you.
En God zegt als het ware van, ik daal af van waar ik ben. Ik daal af van mijn verblijf, omdat ik tegen jullie wil spreken. Ik moet tegen jullie spreken. Ik moet jullie deze boodschap vertellen.
We see this in verse 3.
En daar staat in Micha 1 vers 3. Zie hoe de Heer zijn verblijf verlaat, afdaalt en over de hoogte van de aarde schrijdt. Onder hem smelten de bergen en splijten de dalen. Als was dat smelt voor vuur, als water dat van een helling stort.
That is a terrifying picture of judgment.
Dat is best wel een heel vreselijk beeld van oordeel.
As he comes to tread on the earth, mountains just melt away when his massive feet come walking.
Het is als het ware dat bergen als het ware smelten als was, als God vanuit de hemel neerdaalt om oordeel te brengen.
Verse 5 tells us why this is happening.
En in Micha 1 vers 5 staat van waarom doet God dit? Waarom gebeurt dit? En er staat dit alles gebeurt om Jacob's misdaad, om de zonde van het volk van Israël. Wat is de misdaad van Jacob?
Samaria.
Wat zijn de offerhoogten van Juda? Jeruzalem.
This is shocking.
Dit is eigenlijk heel chockerend wat we hier lezen.
The northern kingdom was like the prodigal son.
Het noordelijk koninkrijk was als het ware zoals de verloren zoon.
And Judah was like the elder son.
En Juda was als het ware als de oudste zoon.
I'm keeping the law.
Ik houd me aan de wet.
I have the temple.
Ik heb de tempel.
We know God's going to judge those people up north.
Wij weten dat God als het ware oordeel zal brengen aan de mensen die in het noorden wonen, maar niet aan ons.
So Micah's message, he is from Judah.
Dus Micha's boodschap, Micha komt ook uit Juda,
is shocking.
Is chockerend.
And God says what he's going to do to he said the sin.
Dus,
and now the judgment.
Dus God zegt als het ware wat hij gaat doen om de zonde, gaat hij oordeel brengen.
And the punishment is in verse 6.
En de straf staat in Micha 1 vers 6. Van Samaria maak ik een ruïne, kale grond, alleen geschikt voor een wijngaard. Zijn stenen stort ik in het dal, zijn fundament leg ik bloot.
And then he promises the same thing in the Jerusalem temple later, which we will read. But if we could cue the YouTube clip.
Als we even gaan kijken naar een YouTube video.
We'll first read and then see what it says. He says how he feels. Micha shows his heart.
Dus Micha zegt als het ware hier, hij laat als het ware zijn hart zien van dit is wat God gaat doen. En dat staat in Micha 1 vers 8. Right?
Yeah.
Laat mij dan klagen, laat me schreeuwen, laat me naakt als blootvoets gaan, laat mij huilen als een jakhals, laat mij roepen als een struisvogel.
So I didn't know what jakhals sounded like, so I got this YouTube clip.
Dus ik wist niet zo goed eigenlijk hoe een jakhals nou klinkt, dus ik heb deze YouTube video.
Now, what was he meaning by this?
Nou, wat bedoelt Micha hier nou mee?
It's the sound of mourning and weeping and crying.
Het is als het ware het geluid van verdriet, van rouw.
And it would happen right around. And when he says he went naked, it didn't mean without clothes. It meant his overgarment, his only he had his undergarments on.
Dus wat Micha bedoelt als hij zegt ik ga naakt, bedoelt het niet dat hij letterlijk naakt over straat ging, maar dat hij alleen nog zo'n onderkleed aan had. De rest was uit.
And that is a picture of poverty and exile.
Dus dat is als het ware een beeld van armoede en ballingschap.
And the prophets would walk out and announce what God was going to do with sound and motion and he probably was walking around in his undergarments and he was saying I'm going to howl like jackals, going to mourn like doves or ostriches, which have a similar sound. I went and looked up those YouTube clips.
Dus wat er eigenlijk gebeurde in die tijd was dat profeten de straat op gingen en dat ze als het ware ook deze geluiden hadden, zoals een jakhals. Maar dat ze dat dus deden om aan te kondigen wat God zou gaan doen. En hij heeft ook andere clips nog opgezocht van een struisvogel.
En in vers 9 is waar hij zegt, this is not just for Samaria.
En in vers 9 zegt hij dus, het is niet alleen voor Samaria. Er staat, Micha 1 vers 9, de wonden van Samaria zijn ongeneeslijk. Ze reiken tot aan Juda. Ze raken aan de poort van mijn volk. Ze raken Jeruzalem.
And he's saying it's own, it's incurable in English. And
het is ongeneeslijk.
God waits a very long time before he judges.
Dus God wacht een hele lange tijd voordat hij oordeel brengt.
And that is very good news.
En dat is heel goed nieuws.
He longs, he doesn't like to judge.
God houdt er niet van om oordeel te brengen.
He longs for people to catch the sin and repent and seek cleansing.
Dus God verlangt ernaar dat wij, als wij zonde in ons leven hebben, dat we ons bekeren en dat we ons omdraaien en dat we als het ware schoon worden. En hij verlangt er niet naar om oordeel te brengen.
And we'll find that there was some grace that came in this judgment.
En we gaan zien ook in het verhaal van Micha, in het boek van Micha, dat er duidelijk wel genade te vinden is.
And even more, we'll see he had planned the new covenant later, and that's part of Micha's prophecy.
En we zien ook als het ware in de profetie die Micha brengt, dat hij al spreekt over het nieuwe verbond wat zou komen, ook waar wij onder leven.
God still has a plan for a people that will be pure and holy and good.
God heeft een plan voor een volk van mensen wat heilig is en rechtvaardig en goed.
But then Micha starts to say, what are the specific sins that God's heart is broken over?
En in het verhaal van Micha spreekt Micha op een gegeven moment ook over de zonden die Gods hart gebroken hebben. En dan zegt hij in vers 9, Micha, Micha 2 vers 9. Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk uit de huizen waarin zij gelukkig zijn. Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister waarmee ik hen heb bekleed. Sta op, ga weg, je zul je geen rust vinden. Dit land is onrein, het brengt bederf en vreselijke vernietiging.
And what he was talking about,
waar hij het hier over heeft,
it had become a dog eat dog society.
Het werd een samenleving waarin als het ware honden elkaar opeten.
Well, yeah, that's an American saying.
Dat is een beetje een Amerikaanse spreuk.
That means everybody is trying to get what everybody else has.
Dus dat betekent eigenlijk dat iedereen probeert te pakken wat andere mensen hebben.
And the people that had power and wealth would use that to get the lands of the poor in Israel.
En de mensen die machtig waren en die rijk waren, die probeerden land af te pakken van de mensen die arm waren en die het eigenlijk het meest nodig hadden.
And it was happening year after year, decade after decade.
En het gebeurde jaar na jaar.
And just that picture, there's a woman. Maybe her husband has died.
En moet je even als plaatje voorstellen in die tijd dat er was een vrouw, haar man was wellicht overleden.
And they have land and a house that has been generations since Israel came into existence.
En zij hebben een huis en dat huis staat op prachtig land en dat hebben ze al voor generaties.
And however they did it, they got them to go into debt and seize the house or lie like in happened with King Ahab.
En hoe ze het ook gedaan hebben, weten we niet. Maar ze hebben door leugens, hebben ze als het ware gezorgd dat zij heel veel in de schulden kwam. En hebben ze gezorgd dat zowel haar huis als haar land van haar werd afgepakt.
And just imagine you are God and you see all of the people being treated like that, losing things, going against the law, and it never stops and only grows.
Moet je voorstellen dat je als het ware, als God kijkt naar deze situatie, en je ziet dat jaar na jaar, dat mensen hun huis verliezen, dat mensen hun land verliezen, dat mensen hun waardigheid verliezen, dat mensen pijn wordt aangedaan. Moet je voorstellen hoe God zich gevoeld heeft dat hij daarnaar keek?
Well, the people did not like Micah saying this to them.
Maar natuurlijk, de mensen die vonden het niet prettig dat Micha dat hun kwam vertellen.
And the other prophets were saying to him, and others.
En anderen, en ook andere profeten, die zeiden tegen Micha, in Micha 2 vers 6, hou op, zeggen zij, hou op met dat geprofeteer. Komt er nooit een eind aan die beschimpingen? Zou dit het zijn wat het volk van Jacob is aangezegd? Verliest de Heer zo snel zijn geduld? Zouden dit zijn daden zijn?
So the prophets were the ones, the false prophets.
Dus de profeten waren als het ware de valse profeten.
They were saying, no, God is so patient, this will never happen.
En die zeiden, nee, maar God is zo geduldig, dit zal nooit gebeuren.
And God is geduldig.
And God is patient. Yeah. Ja, God is geduldig.
And there comes a And so they were saying, you stop prophesying. That's just not true what you're saying.
En ze zeiden als het ware tegen Micha, net zoals in het vers van, hou nou op met dat geprofeteer. Hou op, want het zal toch nooit gebeuren.
And he continued, 3:11.
En toch gaat Micha door. En in Micha 3 vers 11 staat, de leiders spreken er recht in ruil voor geschenken. De priesters geven onderricht tegen betaling. De profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de Heer beroepen en zeggen, de Heer is toch in ons midden? Ons kan geen kwaad overkomen.
So that is a summary of the message. Every power center in Judah and Israel was against Micha.
Dus dat is als het ware een samenvatting van wat er eigenlijk gebeurd is. Dat ieder centrum van kracht in Juda was tegen Micha, tegen wat hij kwam vertellen.
And what happened in history? Well, he gives this prophecy, which we'll see later in Jeremiah.
En in Micha 3 vers 12 geeft Micha opnieuw een profetie die we ook terugzien in Jeremia. En daar staat: daarom door jullie toedoen zal de Sion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem een ruïne worden en de Tempelberg een overwoekerde heuvel.
And that was written down and kept. Now, what happened in real life after this?
En de profetie die we net lazen, die werd opgeschreven en die werd bewaard. Maar wat gebeurde er nou in het echte leven nadat dit geprofeteerd was?
You can see the whole story in both Book of Kings or Chronicles and Isaiah. We don't have time to read it. It's two chapters.
We hebben niet de tijd om het nu te lezen, maar dit hele verhaal, ook van de tempel, kun je lezen in Kronieken en in Isaiah. Jesaja en ook in Koningen.
Isaiah was in the same time that Micha. They were friends.
Jesaja en Micha die leefden in dezelfde tijd en die waren ook bevriend.
And they even have some of the same prophecies are in both of their books.
En profetieën die ze allebei uitgesproken hebben staan dus ook in de boeken van Micha en in de boeken van Jesaja.
But Assyria came and wiped out.
Assyria kwam.
The Northern Kingdom.
En die heeft het noordelijk koninkrijk compleet doen verdwijnen.
Last couple years ago, our family went to the Near East Museum in Berlin.
Een aantal jaar geleden is de familie van Phil is naar een museum geweest in Berlijn.
And you see the relics of the Assyrians there.
En dan zie je daar in dat museum de relieken van het Assyrische volk.
They were the superpower.
Zij waren de supermacht.
And they were fierce.
En ze waren sterk.
And they wiped out the Northern Kingdom.
En zij hebben het noordelijke koninkrijk compleet doen verdwijnen.
And if you see in the we skipped over it, but Micah goes and talks about city after city in Judah and names them by name and makes a pun on their name to say they're going to be destroyed.
En we hebben nu geen tijd om dit te lezen, maar Micha die zegt ook van stad naar stad, hij profeteert als het ware van jullie zullen verdwijnen, jullie zullen worden aangevallen.
And that happened. And
dat gebeurde ook.
And they finally, after destroying all those cities, they were camped in front of Jerusalem.
En nadat het volk van Assyrië al deze steden verwoest had, stonden zij voor Jeruzalem.
And in Isaiah you see they come up and they start yelling at the people saying, give up, you will never survive.
En in het boek van Jesaja zien we ook dat het volk van Assyrië daar staat en die schreeuwt dan en die zegt van, geef me op, jullie zullen het nooit overleven.
And Hezekiah the king was, what do we do?
En koning Hiskia die zegt, ja, wat moeten we doen?
And Isaiah said to him, trust in the Lord, repent of your sins, God will save us.
En dan zegt Jesaja tegen de koning van koning Hiskia, dan zegt hij van vertrouw op de Heer. Heb vertrouwen in de Heer. Keer je om. Bekeer je. En dan zul je gered worden.
En Hezekiah,
en koning Hiskia,
trusted God.
Stelde zijn vertrouwen op God.
And repented and began and decided to change the whole program.
En hij besloot als het ware om zich om te keren en bekering te tonen en verandering te brengen.
And an angel of the Lord went through the camp of the Assyrians.
En een engel van de Heer die kwam en die ging door het kamp van de Assyriërs.
And 186,000 of them died.
En 168,000 van hen stierven.
And they went back to Assyria and did not take Jerusalem.
En ze hebben Jeruzalem niet ingenomen, maar ze zijn teruggegaan naar Assyrië, degene die het overleefd hadden.
So in that generation.
So in die generatie.
That king brought a temporary revival for Israel.
Koning Hiskia bracht opwekking voor deze generatie.
And it was written down, and one thing is important to know about how the Bible came to pass.
En het is belangrijk om te weten hoe de Bijbel is ontstaan, ook dit deel van de Bijbel.
The Jews prized the prophets whose words came to pass.
De woorden van de profeten die daadwerkelijk uitkwamen, die werden opgeschreven en die werden heel erg gewaardeerd.
The words from the false prophets disappeared.
De woorden van de valse profeten die verdwenen.
And generation by generation the records were kept of the prophets whose words were true and right and kept happening in history.
Generatie na generatie werden die woorden dus opgeschreven van de profeten, de woorden die daadwerkelijk uitkwamen, die ze zagen gebeuren, die werden bewaard generatie na generatie na generatie.
And Micah had things about the new covenant that we look back and see, wow. He knew that back then.
En Micha die heeft dus ook woorden geprofeteerd en gesproken over het nieuwe verbond waaronder wij nu mogen leven. En die zijn dus ook bewaard generatie na generatie.
Well, over 100 years later.
100 jaar later.
Judah has had bad kings after Hezekiah.
Toen had Juda na koning Hiskia slechte koning na slechte koning na slechte koning.
And Jeremiah has come to say, well, this is it for Judah.
En toen kwam Jeremia en die zei, dit is het einde voor Juda.
But the people were angry with Jeremiah.
Maar de mensen waren boos op Jeremia.
And somebody said, wait a minute, don't kill him.
En toen zei iemand, wacht, dood hem niet.
Look what happened with Micah.
Laten we terugkijken met wat er met Micha is gebeurd.
And this is that story in Jeremiah 26, 6 through 16 through 19.
En dit is het verhaal wat staat in Jeremia. Do you want me to read it all?
Ja.
Oké. Toen zeiden de leiders en de andere aanwezigen tegen de priesters en de profeten: deze man kan niet ter dood gebracht worden, want hij heeft in de naam van de Heer onze God tot ons gesproken. En enkele van de oudsten van het land stonden op en zeiden tegen het samengestroomde volk: toen Hiskia koning van Juda was, trad Micha uit Moreset op als profeet. Hij zei tegen het volk van Juda: dit zegt de Heer van de hemelse machten. De Sion zal als een akker worden omgeploegd. Jeruzalem zal tot een puinhoop worden. De Tempelberg zal een overwoekerde heuvel. Maar hebben koning Hiskia en de bevolking van Juda Micha ter dood gebracht? Hiskia had ontzag voor de Heer en wist hem gunstig te stemmen, zodat de Heer afzag van het onheil dat hij hun had aangekondigd. Als we deze man doden, roepen we groot onheil over ons af.
So those words and the memory of his truth saved Jeremiah's life.
Dus deze woorden, omdat de woorden van Micha ook bewaard werden en die werden weer opgeroepen en die werden uitgesproken, werd het leven van Jeremia gered.
And God so much wants to give mercy to his people.
God, het is zijn grootste verlangen dat hij genade geeft aan zijn volk.
In the new covenant.
Dus wij die leven onder het nieuwe verbond.
We have been given mercy.
Wij hebben genade ontvangen.
But we also have to die daily.
Maar het is een balans. Wij hebben genade ontvangen, maar elke dag sterven wij ook opnieuw.
And that's what is that dying daily that Jesus was talking about, or Paul and Paul.
Maar Jezus en Paulus die spraken erover over dat je dagelijks moet sterven, dagelijks aan jezelf moet sterven. Maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld?
It means every time we want to sin.
Dat betekent dat elke keer als wij zoiets hebben van ik wil zondigen,
we must nail that sin on the cross and not do it.
Dan moeten we die zonde aan het kruis nagelen en dat niet doen.
What if we do it?
Maar wat als we het wel doen?
There is a wonderful promise in 1 John 1, 9.
Er is een prachtige belofte in 1 Johannes 1 vers 9.
If we confess with our mouth our sin.
Als we met onze mond onze zonde belijden.
Jesus is righteous and faithful.
Jezus is rechtvaardig en trouw.
To forgive us our sin.
Om ons onze zonde te vergeven.
And cleanse us from all unrighteousness.
Om ons als het ware te wassen van alle onrechtvaardigheden.
We don't have to go like the old covenant and go get a lamb and come bring it to the temple and kill it to take the punishment away from our sin.
Wij hoeven niet, omdat we niet meer onder het oude verbond leven, hoeven we niet een lam mee te brengen naar de gemeente en het slachten als bloedoffer voor onze zonden. Dat hoeven we niet meer te doen.
We look straight to the Lamb of God, Jesus.
Wij mogen kijken naar het Lam van God, Jezus Christus.
Who, seeing the destruction in human life that he doesn't want to happen.
Die als het ware soms ook verwoesting ziet in mensenlevens en niet wil dat dat gebeurt.
He went to the cross to suffer worse than that.
Hij is voor ons naar het kruis gegaan om nog erger dan de worstelingen die wij meemaken voor ons te lijden.
So that we don't have to be punished for our sins.
Zodat wij niet langer gestraft worden voor onze zonden.
But even in the new covenant, we have to remain on guard and not think that gives us a license to sin.
Maar ook in het Nieuwe Testament moeten we wel oppassen en moeten we wel heel erg voorzichtig zijn dat we niet denken, oké, ik leef onder genade, dus nu mag ik zondigen wanneer ik wil.
There was a man who came to trust in Jesus at a Billy Graham crusade.
Er is een verhaal van een man die tijdens een Billy Graham dienst zijn vertrouwen op Jezus stelde. Hij gaf zijn leven aan Jezus.
And he then talked later afterwards about how great it was.
En later na de dienst vertelde hij hoe geweldig dat was en hoe geweldig dat voelde.
And he wanted God to bless him in his work.
En hij wilde dat God hem zou zegenen in zijn werk.
The only problem is he was a crime boss.
Het enige probleem was is dat hij een baas was van allerlei gewelddadige activiteiten.
Yeah, I'm a gangster.
Ja, ik ben een gangster.
But I want to be a Christian gangster.
Maar ik wil een christelijke gangster zijn.
And you just can't do that.
En dat kan niet.
And so we must in the new covenant remain hungry to please God.
Maar ook nu wij leven onder het nieuwe verbond, moeten wij hongerig zijn om te leven zoals God dat wil. En we moeten hongerig zijn om God te willen behagen.
And God is patient.
Maar het is zo belangrijk, God is zo geduldig.
But don't think patience means that he doesn't eventually punish somebody who won't give up the sin.
Maar weet, God is zo geduldig, maar weet ook dat God wel uiteindelijk oordeel zal brengen voor mensen die zich niet willen bekeren en mensen die zich niet willen omkeren van zonde.
The patience is time to repent, giving time to repent.
Het geduld is zodat we tijd hebben om ons te bekeren, tijd hebben om ons om te keren.
So that is a sobering message in the new covenant as well.
Dus dat is een hele nuchtere boodschap die ook in het Nieuwe Testament genoemd wordt.
And Paul wrote that in several places, and one of them is Ephesians 5:5.
En Paulus spreekt er ook over, hij heeft er ook over geschreven in Efeze 5 vers 5 staat: want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn.
So those are things to keep in mind as we seek for God's blessing.
Dus dat is heel goed. Dat is heel goed om dat in je gedachten te houden als je leeft en als je ook zoekt naar Gods zegen.
But then came prophecies of the future.
Maar toen kwamen er ook in Micha profetieën over de toekomst.
The entire chapter 4 and 5
in Micha 4 en 5
is filled with pictures of this amazing thing he was going to do beyond Israel.
Dan staan er geweldige profetieën en geweldige beelden van wat God zou doen ook na het volk van Israël.
And just a quick one here.
In Micha 4 vers 1
and 2.
En 2 staat: eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanuit de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer.
And we are living proof of that word.
En wij zijn het levende bewijs van dit woord.
That teaching went out from Jerusalem 2000 years ago.
En dit woord ging voort vanuit Jeruzalem 2000 jaar geleden.
Huge nations and kings have come to faith over 2000 years.
Over de afgelopen 2000 jaar zijn koninkrijken en koningen tot de Heer gekomen.
And God, there's other things towards the end, he has more of the sin, but we've already talked about that. But he ends.
Als we ook kijken naar het boek van Micha, ook aan het eind, dan wordt er nog gesproken over oordeel en over zonde, maar daar hebben we het al over gehad.
But there is in Micah's greatest hits, there's one verse that we even have inscribed on the halls of Groevebeek.
In de grootste hits van het Bijbelboek van Micha hebben we ook staat ook een tekst die zelfs daarboven op de muur gegraveerd is van deze school Groevenbeek.
And it sums up what God wants.
En het is eigenlijk een samenvatting van wat God verlangt.
And that is.
En dat is Micha.
First what he doesn't want in verse 7 and what he wants in verse 8.
In Micha 6 vers 7 staat dus wat God niet wil. Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb gedaan? De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven. En dan kijken we naar Micha 6 vers 8. Wat God dus van ons verlangt. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten. En nederig de weg te gaan van je God.
That's a good thing to remember.
Dat is heel belangrijk om te herinneren.
Recht te doen.
To do justice.
I'm reading it from there.
Hij leest het Nederlands. To do good.
To act justly and fairly.
Om nederig trouw te betrachten en ook rechtvaardigheid te doen.
And to love mercy.
En te houden van genade.
God loves mercy. He waits hundreds of years before he punished Israel.
God houdt van genade en het duurde honderden jaren voordat hij oordeel bracht tot Israël.
And Micha ends the whole book.
En Micha eindigt het hele boek in hoofdstuk 7.
With the beauty of God's forgiveness.
Met de schoonheid van Gods vergeving.
And that is in verse 7:18 through 19.
En daar staat in Micha 7 vers 17 tot 19. En daar staat: wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hen trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer.
So Micha, as he looked on the horrible things that happened, there was really an invasion.
Dus als Micha terugkijkt, en er zijn natuurlijk vreselijke dingen gebeurd. Assyrië is natuurlijk binnengevallen. Maar als hij daarop allemaal terugkijkt,
he looks and he sees God's mercy in the whole picture.
Dan ziet hij in het hele beeld Gods genade.
God is always ready to take the repentant heart and rebuild it again.
Dus God is altijd bereid om een hart wat berouw heeft getoond en wat zich wil bekeren, om dat op te wekken en op te heffen.
I've talked to people struggling with sins who are so sad and guilty about them.
Veel heeft met mensen gesproken die zo ontzettend leven nog onder een juk van zonde en zich daar zo schuldig en slecht over voelen.
And they've struggled against the sin and fallen again.
En ze hebben geprobeerd om niet te zondigen, maar dan zijn ze toch gevallen.
But I always tell them.
Maar ik vertel hun altijd.
God will strengthen you. Keep fighting.
God zal je bekrachtigen. Blijf vechten.
As it says in Proverbs, though I fall 7 times, I will arise again.
Er staat in Spreuken, ook al val ik 7 keer, elke keer sta ik weer op.
God is patient.
God is geduldig.
Don't give up.
Geef niet op.
Fight.
Vecht.
It's good every day in the Lord's Prayer to confess sins.
Het is goed om elke dag zonde te belijden.
Take time while the sins are still small to think, Lord, is there something I'm offending you in?
Wees bereid, ook als je zonden in jouw blik nog klein zijn, om tegen God te zeggen, God, is er iets, what's the word for offense? Dank jullie. Is er iets waarin ik u beledig?
And then take it and give it to the Lord.
En neem het dan en geef het aan de Heer.
And no matter how many times you feel like you've done it again, say, God, I'm going to trust your spirit to fill me.
En hoe vaak je het idee hebt dat je weer valt, wees bereid om te zeggen, Heer, ik kom bij u, ik leg het bij u neer en ik heb het nodig dat u mij vervult met uw Heilige Geest.
And we want to end with God's spirit.
En we willen eindigen met een tekst over de geest van God. En er staat in Micha 3 vers 8.
How did he go on in that difficult work he was given?
Maar hoe ging Micha voort in het moeilijke werk wat hem gegeven was?
And it's not always easy to tell the truth to people.
En het is lang niet altijd makkelijk om tegen mensen de waarheid te zeggen.
And it's not always easy to deal with the things even the culture is saying, no, don't tell us that Christian stuff.
En het is lastig ook om in een cultuur te leven waarin de maatschappij vaak zegt, ja, we hoeven dat christelijke gedoe allemaal niet te horen.
And in the midst of his ministry, he said this about where his strength came from.
En Micha, terwijl hij zijn bediening voortzette, zegt hij in Micha 3 vers 8, ik daarentegen ben vervuld van kracht en ik heb de geest van de Heer. Ik ben rechtvaardig en ik heb de moed om aan Jacob zijn wandaden bekend te maken en aan Israël zijn zonde.
He finished his ministry with honor.
Hij eindigde zijn bediening met eer.
And let's finish all of our lives and ministries with the same honor in the same power.
Laten we onze levens en ook onze bedieningen die wij daarin hebben eindigen met eer en eindigen met kracht.
Let's pray.
Laten we samen bidden.
Father, I pray for your spirit to fill us.
Vader, wij bidden vanochtend dat uw geest ons zal vervullen.
Lord, is there anything that is blocking the flow of your spirit in our lives?
Vader, als er maar iets is wat de werking van uw geest in ons leven blokkeert.
Lord, we give that to you.
God, op dit moment geven we dat aan u.
We want it to be nailed to the cross.
Vader, wij willen dat het aan het kruis genageld wordt.
Father, give us a fresh spirit of courage.
Vader, geef iedereen in deze zaal een verse geest van moed.
Lord, give us the willingness to do all that you tell us to do.
Vader, geef ons de bereidheid om te doen wat u van ons vraagt.
Lord, in this new year.
Vader, als 2019 voor de deur staat.
Use us to bring your words into our lives and our society.
Help ons om uw woorden in ons leven toe te passen, maar om uw woorden ook te spreken in de maatschappij waarin wij leven.
Lord, send us to those who need to hear your words.
Vader, stuur ons als we hier allemaal zitten, stuur ons naar de mensen die u het hardst nodig hebben.
And keep praying for the ones who are not responding.
En laten we blijven bidden voor de mensen die u nog niet kennen.
In the name of Jesus we pray.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.